Daarna gaan wij met elkaar aan de tafel des Heren. Want deze tafel, dat noemen ze de tafel des Heren. Gedenkende wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar voordat wij dat doen, gaan we eerst even naar het evangelie van Johannes. En wel Johannes 3. Johannes 3, en dan begin ik in vers 1. Nou, daarin staat opgetekend. En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. En deze kwam des nachts tot hem en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan de tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Tot zover. Laten we vragen om een zegen. Hemelse Vader, ik dank u voor uw woord van vandaag, Heere. Ik dank u dat wij u elke dag weer beter mogen leren kennen. En ook, Heere, door uw woord. Want u spreekt door uw woord, Heere. En vandaag wil ik, Heere, alles in uw machtige handen leggen. Ik wil zelf een stap opzij doen, Heere, opdat u ons vanuit uw woord onderwijst. Neem het van daarom van me over, Heere. Ga de rijen langs, Heere. Spreek, Heere, tot onze harten. Want, Heere, wij hebben u nodig in alles wat we doen. Ik dank u en prijs u in Jezus' naam. Amen. Het is een prachtig stuk in de Bijbel, waarbij Jezus eigenlijk een gesprek heeft met Nicodemus. En Nicodemus, dat is een Farizeeër. En mensen die de Bijbel regelmatig lezen, die weten dat, als ik zou zeggen: een Farizeeër, wie is dat? Nou, een Farizeeër is iemand die in het huis van God, in de synagoge dus, eigenlijk een hoge positie heeft. Die behoort eigenlijk bij de mensen die toch wel het woord van God heel goed kennen. Die hebben ook hun taak daarin. Maar het probleem is, toen Jezus deze wereld bezocht, kwam Jezus onder het gewone volk. En hij sprak met het volk en hij vertelde over het evangelie, alles wat er zou gaan gebeuren. En elke keer weer, als Jezus in contact kwam met farizeeërs, liep het uit eigenlijk tot venijnige gesprekken. En dat was eigenlijk niet echt iets waar je blij mee kon zijn. Maar hier zien we in Gods woord dat Nicodemus, die dus een farizeeër is, die gaat naar Jezus toe. En wat zegt Gods woord? Nicodemus, zeg maar, is een overste van de Joden. En dan zegt de Bijbel daar: deze kwam des nachts tot hem en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan de tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Dat is wat hij zei aan Jezus. En je vraagt je af, waarom is hij gewoon niet overdag gekomen? Maar hij heeft gewacht totdat het nacht was om Jezus op te zoeken. Om met Jezus te spreken. En als we in het onderwijs van Jezus kijken, in de evangelieën, dan zien we dat Jezus vaak ook het heeft over farizeeërs. En dat zij zich dus eigenlijk, hij noemt ze eigenlijk wel mensen die zich hypocriet opstellen. En ja. En zoals we dat kunnen zien, ja, is er vanuit Jezus, wat hij zegt, is er eigenlijk niet een goed beeld van de Farizeeën. En toch hebben we hier te maken met iemand die gelovig is. We hebben te maken met iemand die, terwijl hij ziet hoe Jezus bezig is en al eigenlijk zijn mede, ik zou zeggen, ambtenaren die samen met hem in de synagoge zijn en die andere plannen hebben, want die Farizeeën hadden plannen om Jezus te vermoorden. Want het onderwijs wat hij gaf, dat botste met het onderwijs wat hij was komen brengen. En toch zie je dat hij de tijd had genomen om te kijken en te zien, want daarom zegt hij dus ook, dat hij aan Jezus zegt, want niemand kan de tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Wij kunnen nooit iets doen als God niet met ons is. We zullen de Heer altijd bij elke gelegenheid nodig hebben. Wat we ook doen. Als we bidden voor mensen, we hebben het nodig dat de Heer met ons is. Gaan we door het leven, we hebben de Heer nodig. Elke dag weer opnieuw. Dat hij voor ons zorgt, dat hij ons eten te drinken geeft. En hier zien we dus toch dat er eigenlijk iets is wat hem is opgevallen. Maar Jezus antwoordt hem op een manier die eigenlijk voor hem niet zo eenvoudig is. En ik denk misschien wel, kan ik nu na een aantal jaren zeggen, misschien wel voor de meeste mensen die in de kerk komen, is dit het antwoord wat Jezus geeft niet zo eenvoudig. Want wat zegt Jezus daarop? Jezus zegt daarop eigenlijk, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Wil je het koninkrijk van God zien, dan heb je al nodig om wederom geboren te worden. En ik denk dat, natuurlijk is dat zo, dat Nicodemus daar nog nooit van gehoord had. Dus toen Jezus dat zei, was zijn antwoord ook daarop, kan iemand, want hij was al iemand al op leeftijd, kan iemand als hij oud geworden is, wederom teruggaan naar de schoot van zijn moeder en dan opnieuw weer geboren worden? Dat is eigenlijk onze nuchtere, menselijke manier van denken. Zo gaan wij, zo kijken wij daarnaar. En dat is begrijpelijk ook. Als je niet weet dat er zo'n onderwijs is zoals Jezus die hier verkondigt. Jezus had een heel andere doel daarmee met zijn antwoord. Jezus wilde hem eigenlijk op iets anders wijzen. En ik denk in de gemeentes is het nodig dat dit heel erg bekend wordt. Want Jezus' antwoord is duidelijk. Als je niet wederom geboren bent, ben je niet in staat om het koninkrijk van God te zien. En dat is iets wat toch wel eigenlijk behoorlijk een probleem kan zijn in je wandelen met de Heer. Als je het koninkrijk van God niet kan zien. Want Jezus is gekomen, en dat was ook de reden van zijn komst, om het koninkrijk van God naar ons toe te brengen. Om het hier op aarde te brengen. En dat begreep niemand. En dat begreep niemand eigenlijk. En toen Jezus dat antwoord gaf, was hij toch een klein beetje in verwarring. Dat hij vroeg van, kan je dan teruggaan naar je moederschoot om weer geboren te worden? Maar we komen zo straks op terug. Waarom dat zo belangrijk is. Dan kijk wat Jezus dan daarop antwoordt. En dan geeft Jezus dan eigenlijk het antwoord waar hij eigenlijk al helemaal geen raad mee weet. En dan zegt Jezus, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God. Dus eerst ging het om het zien van het koninkrijk van God. Maar hier zegt Jezus, indien iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Is onmogelijk. Je kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Als je niet door water en geest geboren wordt. En ik zeg dat dit toch een probleem heb ik gemerkt in de jaren dat ik de Heer mag dienen onder medegelovigen. Is dat mensen niet echt doorhebben wat Jezus er echt mee bedoelt ook. Want het koninkrijk van God, Jezus is het hier komen brengen hier op aarde. En nog sterker, voordat Jezus in de bediening trad, had je iemand anders voor Jezus. En dat was Johannes de Doper. En Johannes de Doper Er was iemand, ja, die was familie van Jezus zelfs wel. Zijn vader die was overpriester, was iemand met een hele hoge taak in Israël. Maar toen hij opgroeide, groeide hij op wel in de woestijn. En de Bijbel zegt, hij groeide op in de woestijn en wat zijn voedsel was, wij gaan straks een tractatie krijgen na de dienst, maar zijn voedsel, zijn tractatie waren honing en sprinkhanen. Ik weet niet wie lusten. Ik kan ze wel frituren. Maar honing en sprinkhanen, dat was die man zijn voedsel. God gebruikte hem ook als een profeet. En daarom moest hij die weg gaan dat hij in de woestijn was en dat hij daar predikte in de woestijn. Maar het was wel zo, toen Johannes de Doper predikte, dat heel Israël de woestijn inging om te horen wat hij predikte. Want zijn boodschap was geen alledaagse boodschap die je in de synagoge zou horen. En zijn boodschap was, bekeer je, want het koninkrijk van God komt eraan. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je. En dat, die opdracht had hij gekregen terwijl hij Jezus misschien nog nooit gezien had. Ik denk het niet. Alhoewel ze wel familie waren. Maar hij predikte dat. En hij wist natuurlijk ook niet precies wie dat zou zijn. Maar de Heer had hem die opdracht gegeven. Ga en predik dat. En toen hij dat deed, toen kwamen zelfs fariseërs naar de woestijn. Om te horen naar die boodschap. Want dit is een nieuwe leer. Dat hadden ze niet gehoord. En toen hij ze zag, Johannes de Doper, zei hij tot ze, adderige broed, wie heeft jou wenk gegeven om het komende, zeg maar, oordeel, om dat te ontgaan? Want het volk leefde niet zoals God het wilde. En daarom moest Jezus komen. Ze waren helemaal de weg kwijt. En nu was Jezus er, en nu sprak Jezus, en hij zei, je kan het niet zien als je wederom geboren bent, maar je kan er ook niet ingaan. En het is de bedoeling dat wij allemaal in het koninkrijk van God gaan. Het is de bedoeling dat wij daar terechtkomen. Want daar zit het goed met ons. Nou, er is namelijk, bij veel mensen is dat de gedachte, als Jezus dat predikt, en dat Jezus zegt, als je niet uit water en geest geboren wordt, dan zijn er een aantal mensen die denken dat water en geest geboren worden, dat heeft te maken met de doop van Johannes. En er zijn veel mensen die dat denken. Maar de vraag is, heeft dat te maken met de doop van Johannes? Sprak Jezus over de doop van Johannes toen hij dat zei? Nee, hij sprak niet over de doop van Johannes. Terwijl er veel mensen zijn die dat wel denken. Jezus sprak over heel iets anders. Wat Jezus over sprak, en dat is iets wat eigenlijk wij tot ons moeten nemen, en dat is namelijk dat Jezus spreekt over een nieuwe geboorte. Hij spreekt over dat je opnieuw geboren moet worden. En dat komt niet door de waterdoop. Want dopen in het Nieuwe Testament is de doop die verbonden is met een woord die je misschien niet op zit te wachten, die verbonden is met de dood. Daar spreekt Jezus over. Jezus spreekt erover, over iets wat verbonden is met de dood. Nou, waar spreekt Jezus over dan? Want je wordt namelijk, bij de doop word je namelijk ondergedompeld. Misschien als je als kind ooit, zeg maar, of in een katholieke kerk, of in een EBG, of gereformeerd, dan word je misschien als kind besprenkeld. Dat kan. Maar Bijbels is een ander verhaal. Want toen Johannes doopte, Jezus doopte, Jezus werd gedoopt door Johannes. En hij werd ondergedompeld. Omdat dat een betekenis heeft. En dat begrijpen veel mensen, begrijpen dat niet. Het is ook eigenlijk een beetje gebracht naar het volk, zodat het volk overal waar het evangelie verkondigd werd, een beetje dat kon, ja, leuk kon vinden en denken van, als goed als ik dat kind eigenlijk doop, dat dat kind besprenkeld wordt met water. Maar dat is niet Bijbels. Bijbels heeft het een andere betekenis. En daarom doopte Johannes de Doper dat hij mensen onder water bracht. Want dat heeft namelijk iets te betekenen. Het onder water brengen betekent niets meer dan niets minder dan die persoon die je bent, die gaat nu het graf in. En wat naar boven komt, is een nieuwe mens. Een hele nieuwe mens. Totaal nieuw. Daar sprak Jezus over. En dat is iets wat blijft botsen, omdat een heleboel mensen het verwarren met dat ze denken van nou, dan zal dat daarmee te maken hebben. Maar Jezus heeft het erover dat die oude mens, die persoon met al die gedachten die hij heeft, die persoon die zijn hele leven lang bepaalde dingen niet goed heeft gedaan, die persoon, zegt Jezus, die moet ook begraven. Want wat eruit weer komt, wordt iemand die helemaal nieuw is. Iemand die nu naar God geschapen is. En dat is een belangrijk iets. Dat is iets waar wij zo eigenlijk opmerkzaam in moeten blijven. Dat we dat de Heer daarover eigenlijk zijn woord ook moeten aannemen. Als zijnde iets wat belangrijk is voor jou en voor mij. Waarom is het belangrijk voor jou en voor mij? Omdat A, we het koninkrijk van God niet zullen zien als dat niet gebeurt. En B, we zullen het koninkrijk van God niet kunnen binnengaan als dat niet gebeurt. Nou, wie wil hier achterblijven? Ik denk niemand. Dus we hebben allemaal van nodig dat wij die oude mens gaan begraven. Want die oude mens is ook de reden die altijd ervoor gezorgd heeft dat God het eigenlijk beu werd. Omdat die oude mens steeds weer de fout inging, heeft God nu zijn zoon gestuurd naar deze wereld om iets anders te brengen. Want God wil ons niet zo laten, hij wil ons ook niet aan onze lot overlaten en denken van ga je gang. Nee, hij wil een nieuw volk hebben. God wil nieuwe mensen hebben. God wil mensen hebben die geboren, en daarom zegt Jezus, dat indien je niet geboren wordt uit water en uit geest, kan dat niet. Die oude mens, zijn geest leeft niet. Die nieuwe mens, die leeft door zijn geest. Het is zijn geest die nu God kan volgen. Die oude mens kan God ook daarom niet echt volgen. Die oude mens, die maakt goede voornemens, die zegt, ja, morgen ga ik de Heer echt wel dienen. Morgen ja, ga ik de Heer echt wel dienen. En dan gaan ze naar huis en slapen ze. En dan hebben ze een lekkere boterham 's morgens en een paar leuke dingen. En dan denken ze, ja nou, een paar vrienden van me hebben me uitgenodigd. Misschien kan ik daar naartoe gaan. En morgen ga ik de Heer dienen. En elke keer weer. Die oude mens is zwak van binnen. Die oude mens kan het niet. Daarom hebben we God nodig. En daarom is Jezus gekomen om die geest in die oude mens, wanneer die persoon naar boven komt en hij wordt een nieuwe schepping, die geest tot leven te brengen. Ik spreek nou niet over de Heilige Geest. Ik spreek over die geest die in jou en in mij is. Die geest kan God wel dienen. Die is gehoorzaam aan God. Die oude mens is niet gehoorzaam aan God. Die oude mens heeft een wil. Die oude mens die zegt van, de Heer zegt van, ga door dat smalle paadje die ik voor je geleid, dat ik voor je klaargelegd heb. En die oude mens die zegt, nou, eigenlijk heb ik geen goede schoenen aan. Ik ga dat niet doen hoor. Weet je, mensen gaan me vragen om dit. Nee, dat ga ik niet doen. Ik heb hakken aan en ja, dan ga ik dat pad niet bewandelen. Maar als je een kind van God bent, als je door de geest, je geest opnieuw geboren is, dan ga je dat wel doen. Dan, want je wil de weg met de Heer gaan. Je wil alles gaan. En we gaan kijken wat de Bijbel daarover zegt. De Bijbel zegt daarover. Even kijken. De Bijbel spreekt daarover in versen 10 en versen 12. Dan gaan we even kijken wat Jezus daarin zegt. Laten we even gaan naar vers 10. Hetzelfde hoofdstuk. Als Nicodemus, naar Lambo beginnen, dat er in vers 8. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kan dit geschieden? Dan komt vers 10, dan zegt Jezus. Daar, Jezus antwoordt daarop. Gij zijt leraar van Israël. En deze dingen verstaat gij niet. Voorwaar, ik zeg u. Wij spreken van wat wij weten. En wij getuigen van wat wij gezien hebben. En gij neemt onze getuigenis niet aan. Gij gelooft niet wat God zegt. Dat is wat Jezus eigenlijk zegt. Je neemt het niet aan, je gelooft niet wat ik hier zeg. Wedergeboorte heeft te maken met geloof. Als je niet gelooft dat je wederom geboren kan worden, dan zal je het horen vandaag en je zal het weer naast je neerleggen. Dan zal je zeggen van, nou ja, ik heb het vandaag weer gehoord hoor. Het hoeft van mij niet. Maar het heeft te maken met geloof. Geloven. En we gaan kijken in Romeinen 8, vers 10. Nadruk ligt op geloof. Romeinen 8, vers 10. Romeinen 8, vers 10, daar zegt, indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Het is heel duidelijk wat hier staat. Als je in Christus Jezus bent, dan is jouw oude manier van leven dood. Dan mag dat niet meer. Dan kan dat ook niet meer. Je leeft nog wel, je bent nog steeds diezelfde persoon. Maar jouw manier van denken, jouw manier van handelen, jouw manier van spreken, dat zou moeten ophouden. Dat zou niet meer moeten zijn. Dat zou nu tot het verleden moeten behoren. Die nieuwe mens, want hier staat duidelijk, die nieuwe mens is leven. Waarom? Vanwege de gerechtigheid. Nu sta je recht tegenover God, omdat je leeft. Je leeft door de geest. Je leeft niet meer door die oude persoon die maar doet wat hij zelf wil. Nee, je leeft omdat Jezus Christus in je gekomen is. Hij heeft je eigenlijk weer nieuw gemaakt. En dat kunnen we zien ook in andere Bijbelteksten. Dan kunnen we bijvoorbeeld zien dat Handelingen, laten we even naar Handelingen gaan. Handelingen 10. Handelingen 10. Handelingen 10. Dan gaan we even kijken in vers 43. Nou, Petrus die is daar met zijn preek bezig. En nou, waar zal ik het oppakken? Nou, laat me het even doen in vers. Hij is aan het vertellen daar zo. Nou, pak het op in 42. En hij staat er. En hij heeft ons, Petrus zegt aan die mensen daar, die luisteren naar hem. En hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij het is, Jezus Christus, die door God is aangesteld tot rechter over levende en dood. Van hem getuigen alle profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangt door zijn naam. Hier zie je wat dat allemaal teweeg brengt. Wanneer we geloven, ontvangen we vergeving van zonde. En vers 44 zegt, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden, en al de gelovigen uit de besnijdenis, dat waren Joden dus, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. Want zij hoorden hen spreken in tongen en God groot maken. Toen merkte Petrus op, zou iemand het water kunnen weren, zegt hij, om deze te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen. En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Hier gebeurt iets waarvan ik mezelf afvraag, als wij, als gelovigen, als dat in een kerk zou gaan gebeuren, hoe we daarmee zouden omgaan. Dat terwijl ik hier aan het prediken ben, dat opeens de Heilige Geest neerkomt. En zoals dat met die discipelen is gebeurd, dat is niet altijd hetzelfde, maar die kwam dan in vormen van tongen en die verdeelde zich over de hoofden van mensen, als wij dat, hoe we daarmee zouden omgaan. Maar hier zien we dat Petrus aan het prediken is, en terwijl Petrus aan het prediken is, wordt de Heilige Geest uitgestort op al de mensen die horen. Dus Petrus zijn prediking wordt onderbroken, omdat God zelf laat zien van, deze mensen die nu die prediking aanhoren, die geloven in het woord wat je predikt, ik stort de Heilige Geest neer. En er ontstaat even verwarring, want de Joden die kijken om zich heen en die denken van, wat gebeurt hier zo? Maar God vindt het belangrijk genoeg om te laten zien dat wanneer je gelooft, alle dingen voor je mogelijk zijn. Alle dingen. Dat je de Heilige Geest kan ontvangen. En we hebben de Heilige Geest nodig. Elke dag weer opnieuw. We hebben hem nodig om te bidden. We hebben hem nodig om Jezus groot te maken. We hebben hem nodig om te wandelen door het leven. We hebben hem nodig voor alle dingen die we doen. We hebben de Heilige Geest nodig. En daarom danken we God dat hij dat ook dus voor ons wil gaan doen. En wij kunnen daarmee leven. We gaan even weer terug naar Johannes. Ik kijk ook naar de tijd. We gaan weer terug naar Johannes 3. Dan gaan we kijken wat Jezus verder nog aan hem antwoordt. Jezus zegt tot hem, nou 13 pak ik nu even. En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel nedergedaald is. De Zoon des Mensen. Jezus is de enige die uit de hemel nedergedaald is. Dat is wat hij zegt. En vers 14 zegt Jezus daar aan hem. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Waarom geeft Jezus dat aan? Zoals de slang verhoogd werd in de woestijn. Mozes heeft, nog maar even, ik heb hem hier in een andere vertaling die misschien iets makkelijker is om te volgen. En dan zie je dat God het volk verlost uit Egypte en God met het volk wandelt. En dan zie je, dan komen ze eigenlijk op een plek waar ze strijd moeten leveren, staat in Numeri 21. En ik weet niet of die broeder het kan laten zien. Nummer 21. En dan gaan we naar vers 4. En dan staat er. Van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. En dan gaan ze tegen Mozes en tegen de Heer beginnen te praten. Waarom hebt gij ons weggehaald uit Egypte? Verweten ze, God en Mozes. Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water. En we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. God zorgt elke dag voor ze daar. Ze zijn in de woestijn. Er is niets wat beplant is. En elke dag als ze opstaan, kunnen ze opvangen. Manna, dat uit de hemel komt. En de Heer geeft elke dag weer te drinken. En dan zie je dat ze tegen God beginnen te schelden, te klagen. En dat ze zeggen van, we kunnen het eten niet meer zien. In Suriname zouden ze zeggen, met teguving. Het komt terug. Kook iets goeds voor me. En dan doet de Heer iets anders. Laat zien wat de Heer doet. Wat de Heer eigenlijk daar op zijn manier eigenlijk een oplossing geeft. Dan zie je, toen ze dat deden, toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af. Die hen beten, zodat velen van hen stierven. Daarom ging het volk naar Mozes. En ze zeiden, we hebben gezondigd, zeiden ze. Want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. En ik ben blij met dit stukje, want hierin zie je toch dat er een stukje realisme weer komt. Dat ze zien, we zijn verkeerd bezig. Bekering is de beste weg. En daarom zei Johannes ook tegen ze, bekeer je, want het koninkrijk van God is dichterbij gekomen. Bekering is de weg voor de kerk. De weg voor de kerk betekent niet van, nou, ik ben zo geboren in mijn leven, nou, wat maakt het uit? Bekering betekent een nieuwe weg ingaan. Bekering betekent niks anders dan terug. Terug naar waar God je eigenlijk voor geschapen heeft. God heeft je geschapen om met hem te wandelen. God heeft de mens geschapen om over deze schepping te heersen. Maar de mens heeft zich laten verleiden door die slang. Heeft God dat gezegd? Er gaat niks met je gebeuren. Eet gewoon. Er kan niks met je gebeuren. En ze namen aan, ze aten. En nu zijn ze in de woestijn. Dus dat is een situatie van jaren daarna. Ze zijn verlost uit Egypte, uit slavernij. Ze zijn vergeten dat die slagen die ze kregen in Egypte, waren ze helemaal vergeten. Ze zeiden nu, het eten, het komt me strot weer uit. En dan zegt de Heer, oké, Goed, slangen in die woestijn. En dan bijten die slangen ze. En dan zie je wat de Heer eigenlijk, als ze dat doen, dat ze eigenlijk tot bezinning komen. We zondigen nu tegen God en tegen jou. En dan zie je, dan gaan ze bid tot de Heer dat dit ophoudt. Dan zie je wat de Heer daar doet. Kijk wat de Heer daar doet. En dan zie je, want we hebben gezondigd en verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat hij ons van die slangen verlost. Mozes bad voor het volk. En de Heer zei tegen hem, laat een slang maken en bevestig die op een staak. Dus zo'n paal. Iedereen die gebeten is en daarna kijkt, blijft in leven. Iedereen die daarna kijkt, blijft in leven. Wat de Heer ze wil laten zien, dit, die koperen slang, kijk ernaar. En als je daarna kijkt, blijf je leven. Die zonde, bedenk elke keer weer die zonde van het verwijten naar mij toe, dat als je daarna kijkt, dan blijf je leven. Maar nu komt Jezus. Jezus komt hier naar deze wereld. En dan gaan we even weer terug. We gaan terug naar Johannes. Want Jezus zegt dat daar. Zoals Mozes, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Hij moest hem plaatsen op een staak, op zo'n paal moest hij hem plaatsen. En het was een koperen slang. En die slang had geen leven, maar als ze keken, bleven ze wel leven. En dan zie je dat, dan zegt de Heer daar, om ieder die, zo moet ook de zoon des mensen, Jezus dus, verhoogd worden. Opdat een ieder, ik heb je het woord weer terug, opdat een ieder die gelooft in hem, eeuwig leven heeft. Opdat een ieder die in hem, eeuwig leven heeft. Die slang in de woestijn gaf leven. Tot 30, 40. 50, 60, 70 jaar. En dan kwam de tijd dat je kwam te sterven. Want dood is gekomen door de zonde en door niks anders. Door zonde. Maar nu komt Jezus. En Jezus zegt, zoals Mozes die slang op een paal heeft geplaatst en dat die mensen leven konden vinden in de woestijn als ze keken, nu kan heel de wereld eeuwig leven hebben wanneer ik aan die paal kom te hangen. Als je dat gelooft, dan is er eeuwig leven voor je. Als je dat niet gelooft, gaat het aan je voorbij. En dat is ook het grote probleem, dat mensen niet beseffen dat we hebben in deze wereld Jezus Christus nodig. Voor alles wat we doen. Jezus Christus is de verlosser. Jezus Christus is de bevrijder. Jezus Christus, hij is de geneesheer. Jezus Christus, hij is Gods zoon, hij is God zelf die geopenbaard is in dit leven. We hebben Jezus nodig. Ik kreeg van de weekend een telefoontje van, mijn zus is ziek. Ze is opgenomen met spoed in het ziekenhuis. En ik belde na een heleboel toestanden en ik kreeg haar zoon te pakken. En die zei, nou, ze is met spoed opgenomen, want ze kon eigenlijk niet meer ademen. Dus ze was bijna dood. Want ze is een besmetting opgelopen. Ik zei, waar is ze? Ze is in een ziekenhuis. Ik heb haar geprobeerd te bellen, geen antwoord. Andere zoon probeert, geen antwoord, geen antwoord, geen antwoord. Ik heb haar maar een app gestuurd. Ik zeg, nou, houd je rustig, houd moed. We gaan bidden. En ik ben gaan bidden. Op mijn knieën gaan bidden. Dat kan de Heilige Geest doen. En ik heb haar gisteren weer geappt en ik heb haar gevraagd. Ze hebben die slang uit mijn hand gehaald. Van zuurstof, want ik heb nou zoveel procent zuurstof. We zijn nog bezig dat virus eruit gaat. Maar in de naam van Jezus gaat het virus eruit. Door de kracht van God. We moeten beseffen dat de kracht van de Heilige Geest, de kracht van Jezus, vandaag de dag nog steeds actief is, nog werkzaam is. Maar is het geloof wel in ons hart? Is het geloof daar nog steeds? Geloven wij echt dat wij verlost zijn door Jezus Christus? Of denken wij van, nou ja, dat is een mooi verhaal, dat hoor ik al een paar jaar sinds ik leef. Maar dat betekent, als ik dat geloof, dan betekent het dat ik moet gaan handelen naar wat Jezus zegt. Dat ik wederom geboren moet worden. Anders kom ik er niet, zegt hij. Dat is niet, zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden die Jezus aan Nicodemus vertelt. Maar hij vertelt dat aan de hele wereld. Indien iemand niet wederom geboren wordt, zal hij dat niet kunnen zien. Hij zal de geestelijke dingen ook niet kunnen waarnemen. En daarom heb je dat je bijvoorbeeld in kerken hebt dat mensen die dat niet zien, omdat ze, ben ik bang, dat ze niet echt wederom geboren zijn, dat ze die dingen niet waarnemen. En dan ga je over menselijke dingen praten, over dingen die eigenlijk er niet toe doen. Dan ga je eigenlijk je bezig houden met wat die tegenstander, die Satan in je oren fluistert. En dat je zegt van, nou, die heeft dat over je, die heeft dat tegen je, die... Dat zijn allemaal dingen die Gods gemeente kapot willen maken. Maar Jezus heeft gezegd, je moet eerst wederom geboren worden om het koninkrijk van God te zien. Maar ten tweede, als je niet uit water en geest, dus dat de geest in jouw leven wordt, dan ga je het koninkrijk van God niet ingaan. We hebben nodig om het koninkrijk van God in te gaan. We hebben nodig eeuwig leven. En dat kan alleen maar door Jezus. Die slang was nodig om leven op aarde te geven, maar Jezus Christus is nodig omdat hij daaraan gegaan is om eeuwig leven. We moeten wel geloven. Alleen door het geloof komen we er. We hebben Jezus nodig. En daarom, toen Jezus tegen ze zei, dat zijn tijd was gekomen, waren ze bedroefd, ze waren, omdat ze het ook niet begrepen. En dat snap ik. Ze zei, Jezus zei, ik ga weer weg, ik ga die aarde verlaten. Maar hij zegt, breek, toen ze met hem in discussie waren, hij zegt, breek die tempel af. En bedoelde hij zijn lichaam mee. Hij zegt, breek die tempel af. Maak me dood. En binnen 3 dagen zal ik die tempel weer doen reizen. Door dat kon Jezus de hele wereld redden. Door dat. Niets anders. Omdat hij is gegaan. Gewillig is gegaan. We hebben het een paar weken over gehad. Toen hij vroeg. Vader, indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij was mens op dat moment. Dus daarom vroeg hij dat. Het is te zwaar. Die vloek, die straf, het is te zwaar. Laat die beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als het niet mogelijk is, laat me dan maar die beker drinken. En wat hij gedaan heeft, hij heeft gedaan wat de Vader hem gestuurd heeft. Als hij dat niet had gedaan, waren we allemaal nog steeds onder de zonde. Waren we nog steeds onder de vloek. Waren we nog steeds onder wat die zonde met zich meegebracht heeft. Maar je kan eruit komen. Die zonde hoef je niet meer vast te houden. Jij kan heersen daarover. Jij kan tegenover die zonde zeggen van, in mijn leven ga je niet meer je gang. Ik stuur je weg in Jezus' naam. Omdat de kracht van God in mij werkt. Omdat de kracht van God door mij heen werkt. Het is God die mij de kracht geeft om nee te zeggen. Niet in mijn eigen kracht doe ik het. Ik doe het in de kracht van de Heer. Wanneer die verleiding naar me toe komt, dan heb ik altijd een keuze. Ga ik het doen? Ga ik het niet doen? Ga ik het doen? Ga ik het niet doen? Dan kan ik beter gaan bidden. Heer, wat wilt u dat ik doe? Dan zie je dat de Heer zegt van, wat mij wil, maar ik geschieden. Dan doe ik wat de Heer zegt. Nou, dan is het soms niet leuk, maar doe ik het wel. En dan zorgt de Heer dat hij mij er doorheen leidt. Dan zorgt hij ervoor dat ik blijf staan. Wat voor verleidingen die tegenstander ook heeft. Ik blijf staan, omdat de Heer met mij is. En zo zien we dat wij een machtige God hebben. We gaan naar het avondmaal. En daarin gaan we naar de brief van de Korintiërs. Dan gaan we even kijken wat de Heer ons daarin te vertellen heeft. Laten we even daar naartoe gaan. 1 Korinthe 11. Het verhaal over het evangelie van het avondmaal, dat hebben we een aantal keren nu achter elkaar, zeg maar, ook behandeld. En dit is niet anders, alleen dit is nu opgetekend door een apostel die de Heer gebruikt heeft, door de apostel Paulus. En dan gaan we naar vers 23. 1 Korinthe 11, vers 23. En dan zie je dat de apostel daarin optekent voor de Korintiërs, voor jou en voor mij. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en hij zeide, dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Vers 25, en evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. Hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als je Jezus zegt, Paulus zegt daar, de woorden die Jezus heeft uitgesproken. Wat Jezus gedaan heeft, hij heeft een nieuwe afspraak. Maar afspraak is een beetje te licht hiervoor. Hij heeft een nieuw verbond, heeft hij gesloten. Dat oude verbond is met wat Jezus nu ons nu aanbiedt, is dat oude verbond voorbij. Jezus zegt, het is een nieuw verbond die ik met je sluit. Gedenk dit. En elke keer moeten we het gedenken. Elke keer weer moeten we het zo naar het avondmaal nemen, moeten we eraan denken dat Jezus naar het kruis gegaan is. En dat is waarom hij dat zegt. Elke keer weer, wij doen het één keer in de maand, maar elke keer weer bedenk dat hij ons van onze zonde macht verlost heeft. Dat die zondemacht geen invloed meer op jou en mij kan hebben. En dat wij hierdoor vrij zijn. Vrij van alle aanklachten uit het rijk des duisternis. Want Jezus heeft de prijs voor ons betaald. En daarom hebben we dat wij een verbond hebben in zijn bloed. We hebben een verbond door zijn verbroken lichaam. Heeft hij dat gedaan. En hij wil dat heel zijn gemeente wereldwijd dit blijft gedenken. En dit blijft zien, dit is de uitkomst voor de gemeente. Dit, het verbond dat hij gesloten heeft. En zal altijd Jezus zich hier aan houden. Maar de bedoeling is dat wij ons ook houden aan wat hij gedaan heeft. Een verbond is iets wat je met twee mensen afspreekt, of twee partijen afspreekt. Ik hou me aan jouw verbond. En hij houdt zich aan het verbond dat hij gegeven heeft. God, het eerste verbond die de Heer met zijn volk sloot was... Ik ga je zegenen. Je heel je schuur, je huis, je familie. Alle dingen zal ik zegenen. Als je maar luistert naar wat ik zeg. En nu geeft Jezus een verbond. Hou je hier aan. En dan kan je leven door mij. En ik ben de Heer daarom dankbaar dat hij dat doet. En de Heer, ik bid hem ook dat hij in ons leven iets mag gaan doen. Dat wij meer en meer, dichter en dichter bij hem mogen komen. Dichter en dichter bij. Dat wij mogen beseffen wat wij aan het doen zijn. En wat hij zegt, want wanneer we dat doen, verkondigt gij de dood des Heren. Elke keer weer wanneer je dit doet, is een verkondiging, is een getuigenis. Verkondigen wij de dood des Heren, totdat hij komt. En daarom waarschuwt hij eigenlijk in vers 27. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed des Heren. We behoren ten alle tijden ons te houden. En wat de Heer heeft, is een zegen, is wat hij voor ons heeft weggelegd. En dat wij hierdoor, welke kracht er ook op ons afkomt, dit voor ons voldoende is. Omdat we een afspraak hebben. We hebben een verbond met Jezus. En hij zal zich houden aan het verbond. En wij houden ons aan het verbond met hem. En dan weten we dat we gezegend zijn. Dan weten we dat we door het leven gaan. En dan weten we dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Dan weten we dat we bij hem kunnen blijven. Bij hem kunnen schuilen ook. Want hij is het schild, zegt de Bijbel, dat ons dekt. Hemelse God en Vader, ik bid en vraag u, Heer, op dit moment. Neem het van ons over. Help ons, Heere, in alles wat we aan het doen zijn. Heere, u hebt in uw woord aan Nicodemus, Heere, hebt u een geweldige uitleg gegeven hoe ons leven met u is, Heere. Heere, en dat wij van u kunnen leren. En dat wij als wij de woorden van u, Heer, in ons hart laten werken, dan zullen wij, Heer, komen tot deze wedergeboorte. Dan zullen we komen, Heer, tot overtuiging dat wij met u een wandeling hebben. Ik vraag u, zegen deze tafel vandaag, Heer. Zegen, Heer, ieder die van de tafel neemt, o God, Heer. Laten we dan allemaal beseffen, o God, het werk wat u volbracht hebt, Heer. En dat er met u leven is en overvloed van leven. Ik dank u en prijs u, Heer, want u bent goed ten alle tijden. In Jezus' naam. Amen. We gaan naar de tafel toe en dan ga ik u vragen om...